Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met gewezen vrederechter Jan Nolf. Afgelopen woensdag won hij de Burgerschapsprijs voor zijn niet aflatende strijd voor een democratische rechtsstaat. Uitgerekend in de week waarin de Kazachgate aan het licht kwam, de kasteelmoord naar Assise wordt doorverwezen en het bronnengeheim van een journalist werd geschonden. Vrederechter is de mooiste job binnen de magistratuur, vindt hij, omdat verzoening zoveel processen kan vermijden. Maar toch is hij vervroegd gestopt, uit onvrede met de hervormingen. Zijn schrijftafel is een actieterrein, zijn bad zijn rustplek. Zijn assisezaken nog van deze tijd en hoe ziet de rechtspraak van de toekomst eruit? Dit is Touché met Jan Nolf en ook met deze man. For trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. then we take Berlin. Remember me, I used to live for music.
Baby.
Remember me, I brought your groceries in.
Ooh, baby, yeah.
Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Leonard Cohen en First We Take Manhattan, Jan Nolf. Mag ik zeggen dat jij daar een beetje op gelijkt, fysiek? Een heel klein beetje, hè? Want je laten vergelijken met Leonard Cohen, dat kan natuurlijk niet.
Dat er zo godslastering zijn voor, met dat domme hoedje dat ik maar een paar dagen geleden haastig toevallig gekocht in het station. Eventjes in zwart-wit, misschien een heel klein beetje. Wat ben ik toch gevleid daardoor.
Maar je hebt iets met dit nummer ook, hè? First We Take Manhattan.
Ja, het is... Zoals in alle poëzie van Leonard Cohen, je mag erin lezen wat je erin wil lezen. Het is zo heel diepgaand voor hoe diep je wil graven. Het is voor een stuk een verzetstrijd. We gaan van hier naar daar. We hebben plannetjes. De eerste zin was ook een beetje zo van die 20 years of boredom. Ik heb met pijn afscheid genomen van de advocatuur, die eigenlijk wel... een fantastische job is. Hé. En die veel moeilijker is dan rechter zijn. Hé. Ik heb een immens veel bewondering ondertussen voor al de pleidooien die ik nu al gehoord heb. Niet alleen in mijn zittingszaal, maar in die laatste jaren. Ik heb die als toehoorder gehoord van advocaten in grote processen. Ik heb immens veel bewondering daardoor. Ik vind het dus veel moeilijker dan het laatste woord van de rechter te hebben. Maar... er zit ook iets heel belangrijks in. Een signal from the heavens. En ik denk dan aan een man, Falacci. Falacci zei dat we ons niet te veel druk moeten maken over wat we goed doen of slecht doen. We moeten ons best doen. We moeten ons lot aanvaarden. En wat Quinn doet is eigenlijk... Hij is een gelovig man, ik niet. Ik geloof ergens in het lot. En het lot zal je wel leiden. Maar ondertussen moet je toch wel je best doen.
Mm-hmm. Over het lot gesproken, laten we het even hebben over de zaak Westphal. Mm-hmm. Jouw strijdbaarheid staat te lezen in het slothoofdstuk van het beruchte boek Moordenaar van Bernard Westphal, de gewezen ecolopoliticus, die begin oktober werd vrijgesproken nadat hij verdacht werd van moord op zijn vrouw. Dit zei de advocaat van Westphal na de vrijlating.
Meer in algemeenheid gaat dit proces toch moeten aanleiding geven tot een aantal reflecties. De jury is toch wel vrij hard geweest in de motivering voor een aantal tekortkomingen in het onderzoek. Mm-hmm. En ten tweede, en dat is mijn persoonlijke toevoeging, dat hier toch ook een vraag moet worden gesteld bij de houding van bepaalde media in het algemeen, dan wel bij enkele journalisten in het bijzonder.
Touché. Heeft de volksjury zijn werk beter gedaan dan de beroepsrechters, Jan Nolf, in de zaak Westphal?
Ik denk dat de volksjury daar haar grote nut bewezen heeft. Assisen daar haar grote nut bewezen heeft door de kans te geven om eigenlijk het hele verhaal toch eens opnieuw te doen. En het huiswerk te hermaken. En de motivering van de jury is vrij snijdend, is heel erg duidelijk dat er toch... pistes niet voldoende zijn onderzocht. En dat heeft twee kanten. Dat is eigenlijk heel erg voor de familie van wie we nog altijd het slachtoffer noemen. En terecht, want ze is het slachtoffer ook van een heel bepaalde situatie. Dat is ook heel erg voor Bernard Westphal, die dan weggezet wordt als de man die wegkomt met de twijfel. Daar werd terzelfde tijd de jury zegt, ja, maar kijk eens, wij kunnen helemaal... niet veroordelen, dat was ook mijn evidente pronostiek. Er zit gewoon geen marge, er zijn te veel andere pistes, andere mogelijkheden. En die mogelijkheden, zoals door Jan Tietgat, professor Tietgat, aangereikt, zijn heel reëel.
Dat was de toxicoloog, hè?
Voilà. Ja. Dus eigenlijk moet je dan zeggen, wat als we kunnen bij die vraag niet eeuwig blijven stilstaan natuurlijk, want we gaan dat proces toch niet nog een keer opnieuw doen. De jury heeft wel gesproken en er is een duidelijke andere optie, mogelijkheid voor wat er zich afgespeeld heeft dan doodslag, laat staan moord, waarmee men als werkhypothese maandenlang gewerkt heeft in Brugge.
Maar op zich ben je in deze zaak een buitenstaander geweest. Je hebt het wel heel nauwgezet gevolgd, maar waarom precies? Waarom heb je het zo van dichtbij gevolgd?
Ik heb de naam van Westphal moeten leren uitspreken en schrijven die zaterdagmorgen dat ik in de badkamer dat nieuws hoorde. En mijn onmiddellijke reflex was eigenlijk naar een heel technische vraag, een tuyau, die ons gegeven werd in de examenvragen van strafrecht over heterdaad. Mm-hmm. Heterdaad in zaken van aanhouding van parlementairen is een heel strikt nauw begrip. En als ik die eerste versie van de aanhouding hoorde en wist wat er ongeveer een beetje gebeurd was in de volgorde, dan dacht ik, oei, als ze daar maar geen fatale procedurefout hebben gemaakt. Want dan zal Westphal misschien wegkomen met een technische vrijspraak en hij zal zijn leven lang moeten leven met het odium, het verwijt dat hij als politicus door een procedurefout weg is gezet. Nu, dat is het wel niet geworden, maar dan is hij toch zelf het slachtoffer geworden van wat ik als advocaat destijds zoveel heb meegemaakt en eigenlijk waar zo weinig aan veranderd is, dat is het misbruik van de voorhechtenis. Ook meester Koen Geens schrijft dat in zijn justitieplan dat te vaak ingezet wordt. Laat ons maar zeggen, als een middel om te sudderen en om tot bekentenissen over te gaan, wat Bernard Westphal nooit gedaan had, omdat hij rotsvast overtuigd was dat hij de waarheid zei en de waarheid zei te koer. Maar je vraagt je af of magistraten, uitgerekend magistraten, en dan natuurlijk ook de pers, want dat is makkelijk om te zeggen, het is de pers die het vermoeden van onschuld schendt. De eersten die het niet moeten doen, zijn natuurlijk onderzoekers en magistraten. En daar denk ik dat er toch wel werk aan de winkel is. Ik heb zo het gevoel soms dat er magistraten zijn voor wie er geen onschuldigen bestaan. En dat is een stukje beroepsmisvorming. Ik heb altijd geloofd, bijvoorbeeld in mijn job, dat ik die mijn hele leven in de magistratuur zou doen. Ik ben van dat idee een beetje afgestapt. Verfrissen in een andere functie, totaal andere functie, dat kan geen kwaad. Want door je leven lang onderzoeksrechter of parketmagistraat te zijn, dan ga je een bepaald beeld van de mensheid krijgen, bepaalde reflexen krijgen en dan weet je het niet meer. In Brugge zetelt een onderzoeksrechter, de onderzoeksrechter voor terrorisme bevoegd, achter een Amerikaanse vlag. Dat is tot voor het Hof van Cassatie gekomen als discussie van een gebrek aan neutraliteit. Want als daar dan Iraakse vluchtelingen die weggevlucht zijn uit het regime en daar de Abu Ghraib-gevangenis gekend hebben, daar komen met die rechter voor de Amerikaanse vlag, dan zeggen ze, oei, waar zitten we hier eigenlijk? In Guantanamo of in België? Goed, Cassatie ziet daar geen graten in. Ik vind dat ontstellend. Mm-hmm. Ik vind dat we te weinig inzetten in ons land in de onpartijdigheid, de neutraliteit, de onbevangenheid van de rechter. Ik denk dat de Amerikaanse rechters daar veel gevoeliger voor zijn. In Amerika is er een groot proces gaande over besmet water. En de rechter die dat moet beoordelen, die had ooit, jaren geleden, in die stad ooit een paar weken doorgebracht en die heeft dus van dat water ooit gedronken. Wel, die heeft zich gerecuseerd. Die heeft gezegd, kijk eens, ik zou kunnen een reflex van partijdigheid hebben omdat ik belang heb bij die zaak. Je moet niet denken dat in België in zo'n vergelijkbare zaak rechter zich zou terugtrekken. Er wordt te weinig gevraagd. Er wordt veel wraak genomen in justitie, maar ik denk dat magistraten te zelden gevraagd worden omdat advocaten dat zelfs niet durven.
Even terug naar Bernard Westphal. Je hebt hem ondertussen persoonlijk leren kennen. Hij was ook op de uitreiking van de Burgerschapsprijs. Hoe gaat het nu met die man?
Ik vind toch dat hij het knap lastig heeft. men zet hem soms zo weg als iemand die compassie heeft met zichzelf. Het is een heel gevoelig man. En ik denk dat hij nu doorheen zijn klop gaat na het proces. Er zijn zo geruchten geweest dat hij terug in de politiek wou. Dat zit wel in het beestje, maar dat is bij mijn weten totaal niet aan de orde, omdat hij echt wel weer op zijn positieve moet proberen te komen. En hij is door een enorm diep dal gegaan, zowel in de gevangenis als dan daarna, op het moment dat de onderzoeksrechter hem en de Kamer van Inbeschuldiging hem verboden hadden om contact te nemen met de pers, uitgerekend in die periode. Zijn de Franstalige media uitgekomen met een bombardement van lekken. De foto's in kleur van de Wetersamenstelling, moet je goed beseffen, in kleur heeft zelfs de advocaat van Westfaal ze niet gekregen. Ze moesten het doen met zwart-wit foto's. In kleur staan ze op Le Soir, bladzijde 1, 2 en 3 van een bepaalde editie. De foto's van die Wetersamenstelling met erboven, voici le dossier Westfaal. En dan zegt een dokter uit Luik, een geneesheer-specialist uit Luik, ja, kijk eens, het is doodslag of moord tot daar. Het is doodslag, dat is zeker. Sans appel, zegt hij. Tja, dan is dat een mokerslag geweest. Op een ogenblik dat Westfaal zelf verboden was om met de pers te spreken. Men spreekt in justitie van de equality of arms, de gelijkheid in het strijden, in het zoeken naar waarheid en ook in het contact nemen met de pers. Daar is dat bijvoorbeeld, dat evenwicht is gigantisch geschonden daar.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amande. Ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme à Ostendais, comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça. Sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est parti bras dessus, bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines rempli de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus. Se sont perdus comme un standard, comme pas.
ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie.
Léo Ferré met Comme à Ostende wordt ook uit dit lied geciteerd bij het begin van dat boek Moordenaar van Bernard Westphal. Er werd lang gezegd dat dat het laatste grote assisezaak zou zijn, maar er komt er nog één aan. Hè. Allicht wordt de kasteelmoord ook een grote assisezaak. Jan Nolf, is dat een goede beslissing als dat ook naar assisezaak,
absoluut,
de kasteelmoord?
Ik ben eigenlijk wel opgelucht dat dat naar assise gaat. Alleen heb ik al gisteren of eergisteren in andere media gezegd dat ik eigenlijk liever zou hebben dat dat in Gent of in Antwerpen zou behandeld worden.
Voor de neutraliteit?
Ja, dat is het begrip delocalisatie. In Frankrijk gebruikt men dat vaak. Daar verhuizen ze processen van Parijs naar Bordeaux bijvoorbeeld, om een meer serene sfeer te hebben. Dat vind ik toch ook belangrijk. Ik vind de stem van het volk via de jury, de representativiteit, de betrokkenheid, de menselijkheid van de debatten, de uitlegbaarheid ook van heel het onderzoek op dat ogenblik door de mondelinge debatten heel belangrijk. Maar ik heb het niet zo voor betogingen. In de tijd van de voorhechtenis van voor betogingen, voor een rechtszaal, om recht te krijgen. Betogingen zouden natuurlijk om te beginnen niet moeten zijn om recht te krijgen. Ik vind dat ook een beetje sfeerschepperij kan zijn. In de tijd van Westphal was er een betoging, une marche amicale, gepland om hem vrij te krijgen. En ik heb op Twitter voorspeld, die mars zal niet doorgaan, want op die datum zal hij toch vrijkomen. En gelukkig, het was een pak van mijn hart dat hij dan vrij kwam. Ik had het een beetje voorspeld, goed, omdat er een andere samenstelling meer onpartijdig, dacht ik, samenstelling was van de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Maar ik heb het niet voor dat soort van marsen. Ik heb wel ooit de mars van de Witte Mars ook in Roeselaar gehad voor mijn gerechtsgebouwtje. En toen vond ik het wel heel grappig. Men zocht, er waren heel veel mensen van buiten Roeselaar, en ze gingen manifesteren voor het grote gebouw dat ze dachten dat van justitie was. En het was dat van de belastingen naast mij. Eerst met de vuist omhoog tegen de belastingen.
Nu, in Nederland is assisen afgeschaft in 1816. Daar is ook geen vredegerecht. Nu werken ze daar met kantongerecht. Daar kan je online procedures opstarten. Er moet bij ons nog veel veranderen, hè, als het over justitie gaat. De hervorming.
Ja, maar Nederland is geen perfect voorbeeld, weet u. Er bestaat een manifest van Leeuwarden waar heel wat rechters zeggen dat is een fabriek wat wij nu gekweekt hebben hier. Het is productie, het is papier, het is bladzijdvulling. Het is niet meer nadenken, maar copy-pasten van motiveringen.
Bij ons is het toch niet veel beter?
Ja, het is heel divers. Mm-hmm. En het is een probleem omdat onder magistraten wordt er toch heel weinig gedialogeerd. Iedereen kampeert op zijn eiland, op zijn methode, op zijn idee en kritiek ook onderling. Toen ik nu is het natuurlijk godlastering als ik vanuit de pers justitie bekritiseer, maar ook toen ik dat binnenskamers deed, werd dat eigenlijk niet aanvaard.
Maar je hebt justitie een grote geldverspillingsfabriek genoemd. Hè? Is het echt zo erg?
Het is een procedurefabriek. Men zwengelt procedures aan door eigenlijk de techniek van het procesvoeren uit te putten tot op de limiet. Mm-hmm. Ik heb nu zelf een paar testcases en ik ervaar dat nu als rechtzoekende zelf, hoe formalistisch justitie geworden is. Ik heb eigenlijk in Roeselaar, in het procedurewetboek, meer artikelen niet gebruikt dan wel gebruikt. Je kan zuinig omgaan met de artikelen in het gerechtelijk wetboek die de procedure aansturen. Dan zeg je, kijk eens, kom er eens over praten of ik ga ter plaatse kijken hoe het ineen zit. En je kan ook interactieve debatten organiseren. Je hoeft ook als passieve rechter niet te zitten, luisteren, een half uur, een kwartier, maar zelfs maar 5 minuten als je dan 50 zaken hebt, naar advocaten die hun verhaaltje vertellen. Je kan even goed zeggen, kijk eens, meester, dat zijn mijn vragen. Antwoord eerst eens daarop. En dan heb je een echt debat. Justitie moet een debat zijn binnen de magistratuur en ook op het proces. Mm-hmm. En het is te veel naast elkaar praten.
En je hebt ook iets tegen de oorlogslogica, hè, van veel magistraten die tegen.
Ja, maar ook van advocaten natuurlijk. Ik heb dat proberen af te leren, vocabulaire. Heel concreet in Roeselare. Ik verbood het woordje tegenpartij. Want ik heb ooit in besluiten, dus conclusies geschreven van een advocaat, ik denk 4 keer of 5 keer het woordje tegenpartij in 1 lintwormzin gezien. En dan moet je dat weten uitspreken. De tegenpartij zegt dat de tegenpartij vindt dat de tegenpartij gelijk heeft. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer, lang uitgerokken. En dat woordje tegen, dat kweekt een sfeertje van agressie, van belediging.
En van beschuldiging ook al op voorhand.
Van beschuldiging, een polarisering tot en met. En op het einde van dat pleidooi, of een vonnis dat in die termen zou geschreven zijn, staan mensen verder van elkaar dan in het begin. En dan maakt justitie mensen ziek en het maakt ze nog een keer arm erbij, want het kost hen veel geld. Dus daar vind ik dat justitie een zeer twijfelachtige meerwaarde geeft aan wat rechtvaardigheid moet zijn. Justitie is een kostprijs, een last eigenlijk voor het verhaal van wat het verhaal van rechtvaardigheid moet zijn. En ik denk dat justitie te veel benaderd wordt als een techniek, als een productieproces, als een machine. Het is een blinde machine. En daarom komt het zo Kafkaiaans over tegenover de mensen. Vandaar dat verzet van de mensen. En daar moet naar geluisterd worden, want anders luisteren ze naar de valse profeten van het populisme. En justitie wordt dan geassocieerd met dat verdomde establishment, wat het eigenlijk ook is. Terwijl een dialogerende justitie, die reikt net de hand uit aan de mensen. En die zegt, kom binnen, ik luister.
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'enfant.
ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Jacques Brel en Ne me quitte pas, Jan Nolf. Dit nummer is zeer betekenisvol geweest in jouw leven, hè?
Mm-hmm. Ja, op de universiteit ben ik ondersteboven verliefd geworden op een jonge dame met groene ogen. En dat is een daverende romance geworden. Maar dan begon het natuurlijk. De keer dat ik toch advocaat werd en geen diplomaat, daar kon ze mee leven, maar met de politiek kon ze niet leven. En ik was inderdaad hele dagen buitenshuis. We hadden net twee jonge kinderen.
Je was voorzitter van de PVV Jongeren, hè?
Ja,
in de jaren 80.
Ja, na Verhofstadt. Verhofstadt was toen vicepremier. Ik herinner me inderdaad dagen dat ik drie keer over een weeg reed van Brugge naar Brussel. Toen kon dat nog. 'S morgens voor een vergadering, 's middags nog pleiten in Brugge. 'S namiddags een vergadering in Brugge, in Brussel, 's avonds consultaties in Brugge en terug naar Brussel voor een vergadering. En dat was een leven waarvan mijn huisdokter op een bepaald ogenblik zei: als je zo verder doet, dan haal je de 40 niet. Ik dacht, allee, kom, als compromis de 50. Nee, zegt hij, de 40. En Anne kon er helemaal niet in mee. Ze heeft mij één keer vergezeld. Dat was om mijn aanvaardingsspeech te aanhoren op het nippertje. En dat lag heel moeilijk. We hadden dan heel veel personeel in huis. Och ja, medewerkers, veel secretaresses enzovoort. En zij is iemand die privacy heel erg nodig heeft. Wij zijn heel erg verschillend en daardoor vullen we elkaar zo aan. Mm. En daardoor hebben we elkaar ook zo nodig. En dan ging het wel breken. Dat ging,
dus vrederechter worden was een toegift. Heb je een beetje tegen je zin
ja,
gedaan?
Ja, eigenlijk wel. En die 20 years of boredom, ik keek daar echt niet naar uit. En het is, ik ben daar dan heel goed gevallen met een prachtig team met Roeselaren. Maar het is een heel zwaar compromis geweest. Ja. En ik heb toen alle bruggen opgeblazen. En ik ben 25 jaar lang uit de politiek ontluist.
Mm. Voor haar en voor jouw twee zonen ook, hè?
Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. En op die manier, daar kon ik zelf alleszins ook niet mee leven van hen te weten opgroeien.
Ja. Wat is er van hen geworden?
Ach, geen advocaat. Dat is zo, alles. De jongste is een heel goede conversant. En de oudste zou een prachtige advocaat geweest zijn. En het zijn alle twee fervente skiers, topskiers, ja. Ski-monitor geworden. Uh-huh. Lood is directeur van Sneeuwsport Vlaanderen. Tim heeft een heel mooie shop in Brugge. En ik heb ze op de ski laten kunnen zetten. Ja, rond vanaf hun 2,5, 3 jaar. En ja, vanaf misschien 5, 6 skieden ze al heel veel sneller dan ons. Ze zijn echt talenten wat dat betreft.
Tim zorgde voor het eerste geslaagde hoger beroep tegen een gasboete, hè?
Ja.
Ja. Dat heeft hij ook wel op zijn palmarès staan.
Hij heeft rechtspraak gemaakt die in het officiële rechtskundig weekblad is gepubliceerd.
Mag ik zeggen, dankzij jou, want als jij er niet had achter gezeten, was dit waarschijnlijk nooit gebeurd.
Maar dat is net het onrechtvaardige natuurlijk.
Het begon met een briefje tussen de ruitwisser. Hè?
In Oostende. En dat is, parkeren was toen al met gasboetes in Oostende. En dat heb je dan. Je hebt dan het ongeluk van een vader te hebben. Het ongeluk. Een strenge vader te hebben. Die je natuurlijk niet gelooft. Die zegt, Tim, ja, je hebt niet uitgekeken. Nee, papa. En ik ben dan zelf naar Oostende gereden, omdat ik hem een kans wou geven. Ik zeg, kijk jongen, het is goed. Ik ga zelf gaan kijken of dat... En hij had gelijk. We hebben er een heel mooi dossier van gemaakt. We wouden gehoord worden. Dat is allemaal verticaal geclasseerd in Oostende door de gasambtenaar. En in Brugge is dat anders gelopen. Maar dat was een primeur. Men had nog nooit een beroep daar gekregen.
Mm-hmm. Zelf ben je ook ooit opgepakt geweest.
Ja. Dat is, dat is hashtag Hoolian. Niet Hoolian, maar Hoolian.
Vorig jaar was
en
dat,
Michael
hè?
Van Peel die hashtag gemaakt heeft.
Bij de Champions League-wedstrijd Club Brugge-Manchester United. Niet dat je daar als supporter aan het voorbijlopen was, maar het was iets anders.
Ja, he? Totaal. Ik ken niks van voetbal. Dus de helikopter van de politie hing boven ons huis. En dan dacht ik, er is hier toch iets aan het gebeuren. En ik doe opzettelijk een wit hemd aan om goed herkenbaar en zichtbaar te zijn in de duisternis. Ik had ergens het gevoel dat het toch wel iets kon slecht aflopen. Het enige wat ik thuis vergeet was mijn pas, mijn identiteitskaart. Maar ik had wel mijn fotoapparaat en mijn iPhone mee. En er was wat gebakkelei, zoals in wat ik de noodtoestand van de voetbalwet noem. Wij wonen dan net in die kring van 5 kilometer, waar er eigenlijk een militair regime hoort. En er was wat hebel met die supporters. Ik heb een paar foto's genomen. Nu, het hele verhaal heb ik dan gedaan aan het comité P, dat daar een hele dag voor uitgetrokken heeft. Ondertussen hebben ze jammer genoeg veel ander werk.
Het kwam erop neer dat jij mee bent opgepakt geweest.
Ik ben opgepakt en het busje gestopt met de Engelse supporters, als enige Bruggeling, als enige Nederlandstalige, weet ik overigens.
Terwijl je eigenlijk gewoon maar eens ging kijken wat er aan het gebeuren was.
En ik nam een foto, maar op de rug van die agenten. En dan zei een agent, niet filmen. Ik zeg, ik film niet. En dan verstond ik ook wel dat hij niks wou. En ik zeg, kijk eens, ik stop het, ik doe het niet. Maar ik ben wel niet akkoord met uw bevel. Zeg ik zo heel nadrukkelijk. En dat was te veel, blijkbaar. En dan zijn je handen dan op je rug gebonden. Bij de misdadigers op assisen binden ze de handen, kom je geboeid binnen, met de handen vooraan. De hele gevaarlijke boeien ze achteraan. Oei, ik ben dus achteraan geboeid. Ja. Dan kun je eigenlijk niks meer verroeren. Dan dacht ik wel, dat is het moment van je leven. Het is geen moment de gloire misschien, maar dit moment moet je heel bewust leven. Ik heb me beleven. En ze hebben niet gevraagd. Waarom zouden ze vragen wie ik was? Ik heb het ook niet gezegd. Ik wou ook geen uitzonderingsregime. Enkel op de bus zelf, wanneer het dan toch duidelijk er naar uitzag dat ik weggevoerd ging worden, heb ik gezegd, ik zou graag mijn vrouw bellen. En dan bij één agent, en ik weet heel zeker dat het een dame was, ik zag het aan haar ogen, die heeft geluisterd en die heeft plots gezien wie ik was. En dan heb je de klassejustitie, ik word dan wel weggelaten, ja, inderdaad. Maar om te beginnen vind ik dat ze burgers niet moeten oppakken die een onschuldige foto nemen. Dan leven we in een politiestaat en dan is de noodtoestand al uitgevaardigd binnen het kader van de voetbalwet.
Muziek uit de film Alzheimer van Erik van Looy. Jan Nolf, waarom wou je dit laten horen?
Prachtige film om te beginnen, prachtige muziek. Het thema Alzheimer zelf, buiten de film om, is iets dat ons heel diep geraakt heeft. We hebben 2 maanden palliatieve zorgen gegeven aan mijn schoonvader, die thuis bij ons overleden is. Dus Alzheimer, daar hebben wij mee omgegaan. Ik heb ook boeken geschreven, juridische werken dan, hoe je mensen op die manier juridisch kunt beschermen. Dus het is een thema dat mij heel diep raakt. De film zelf is natuurlijk een aanklacht tegen die arrogante justitie. In dat geval, in de film, ja, gaat het natuurlijk zeer ver. Het gaat veel verder, corruptie. Laat ons dat toch bespaard blijven. Maar ik vind het een mooie afsluiter van de film. Het is geen belerende film. Je kan daar nog ook vreugde, humor uitputten. De afsluiter zeker is eigenlijk zo'n een heel symbolische daad tegen die arrogante onderzoeksrechter, de kleine politieman. En dan is het verhaal niet af en je weet niet wat het wordt. En dat vind ik het mooie. Justitie is, dat is een uitdrukking van Erwin Mortier, die ik zo mooi vind, is de onbegonnen mogelijke tijd. Het is de tijd waaraan we niet begonnen zijn, maar die we mogelijk moeten maken. En dat is het verhaal van rechtvaardigheid.
Jij bent er vorige zomer 65 geworden, hè?
Juist, ja.
Wat zou je nog willen in het leven?
Ach, ja. Wel, heel concreet, ik zou wel nog graag een roman schrijven en een theaterstuk.
Wauw.
Ja. Michel Kleijs heeft dat gedaan. En alleszins romans. En misschien kan ik in een roman meer meegeven dan in mijn juridische werken of in een opinieboek, dat voor een stuk natuurlijk ook dieper graaft, zoals De kracht van rechtvaardigheid, naar het verhaal van Casagate. Casagate moet een film worden.
Hmm. Stap je ooit nog terug in de politiek?
Anne weet dat zeer goed. En eyeball to eyeball zeg ik het aan u. Read my lips, never.
Nee. Hm. Wat doe je om gezond te blijven?
Te weinig. En gelukkig word ik daar toch in aangemoedigd.
Dat bad helpt toch wel heel erg veel.
Dat is die stressen. Ja, dat is een tip ten andere die al een keer voorgekomen is in Nieuwe Feiten. S'avonds lavendel, s'morgens eucalyptus. Mm-hmm. Dat is het recept. En telefoneer me dan alsjeblieft niet in bad, maar ik leg die telefoon meestal weg. En dan heb ik de beste ideeën.
Ja?
En na een bad, of een borrelbad liefst, een kleine jacuzzi, heb ik 1000 ideeën. En aan mijn leeftijd kan ik ze niet allemaal onthouden voor ik ze neerschrijf.
En dat glas whisky s'avonds, dat helpt ook bij jou.
Dat is een... Ja, daar moet ik nu toch wel mee voorzichtig zijn. Ik heb Anne haar eerste glas wijn leren drinken. En whisky heeft ze zeker nooit gedronken. Maar whisky is 1 whisky per dag. Dat was de aanbeveling van professor Thomas tijdens de lijkopeningen. Hij zei dat bloed dan vloeibaarder werd en dat je minder kans op hartklachten had. Maar wie ben ik nu in de tijden van Bob-campagne enzovoort? Ik kan u garanderen dat  als ik rij, ik net niks drink, ook dat ene whiskytje zou ik te veel vinden. En ik heb het leed van verkeersongevallen gezien door dronkenschap. Dus waarschuwen wat dat betreft. Ook die ene whisky komt er dan niet aan te pas. Mm-hmm. Vandaar dat ik zo weinig rij nog.
Thuis blijven, hè? Dat is ook mooi. Hè?
Absoluut.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ja, Michel Kleijze had het grafschrift van de Griekse auteur. En ik heb dat soms eens omgevormd in vrees niet, veroordeel niet, blijf vrij, heb lief. Zo 4 kernzinnen. Maar ik kan het ook in 1 zin samenvatten. Leef rechtvaardig.
Mm-hmm. Zit ook in het lied van Sting dat je nog wil laten horen, Fragile.
We moeten ook teder zijn. Mm-hmm. Tederheid kan rechtvaardigheid zijn. Want we zijn allemaal kwetsbaar. We kwetsen elkaar allemaal zonder dat we het beseffen, zonder dat we het willen. En met de kwetsbaarheid van de anderen omgaan, dat is onze liefste opdracht in justitie. En dat kan de mooiste vorm van rechtvaardigheid zijn.
Sting, ik wil je bedanken, Jan Nol, voor het fijne gesprek. Alle info is zo meteen terug te vinden op radio1.be. Zo meteen is er Grand Cru en daarna Sportza. En volgende week de Vlaams-Russische schrijver Alexander Skorobogatov. Een heel fijne zondagochtend. Ook voor jou, Jan.
Dag.